onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 93, de versen 1 en 4. De Heere regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkte, omgord met heerlijkheid. En vers 4, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. 93, de versen 1 en 4. Gemeente, de schriftlezing vanmiddag is uit Marcus 9. Marcus 9, te beginnen bij vers 33 tot het einde van het hoofdstuk. Marcus 9, te beginnen bij vers 33. En hij kwam te Capernaum en in het huis gekomen zijnde, vroeg hij hen, waarvan had gij woorden onder elkander op de weg? Doch zij zwegen. Want ze waren onder elkander in woorden geweest op de weg wie de meester zou zijn. En nedergezeten zijnde riep hij de twaalven en zeide tot hen, indien iemand wil de eerste zijn, die zal de laatste van allen zijn en aller dienaar. En nemende hun kinderken stelde hij dat midden onder hen. En omving het met zijn armen en zei tot hen, zo wie een van zodanige kinderken zal ontvangen in mijn naam, die ontvangt mij. En zo wie mij zal ontvangen, die ontvangt mij niet, maar dien die mij gezonden heeft. En Johannes antwoordde hem, zeggende, Meester, we hebben een gezien die de duivelen uitwierp in uw naam, welke ons niet volgt. En we hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt. Doch Jezus zeide, verbied hem niet, want er is niemand die een kracht doen zal in mijn naam, en haastelijk van mij zal kunnen kwalijk spreken. Want wie tegen ons niet is, die is voor ons. Want zo wie uw lieden een beker water zal geven te drinken in mijn naam, omdat gij discipelen van Christus zijt, voorwaar zeg ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen. En zo wie een van deze kleinen die in mij geloven ergert, het ware hem beter dat een molensteen om zijn hals gedaan ware en dat hij in de zee geworpen ware. En indien uw hand u ergert, hou ze af. Het is u beter verminkt tot het leven in te gaan, dan de twee handen hebbende heen te gaan in de hel, in het onuitblusselijk vuur, waar een worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. En indien uw voet u ergert, hou hem af. Het is u beter kreupel tot het leven in te gaan, dan de twee voeten hebbende geworpen te worden in de hel, in het onuitblusselijk vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. En indien uw oog u ergert, werp het uit. Het is u beter maar één oog hebbende in het koninkrijk Gods in te gaan, dan twee ogen hebbende in het helse vuur geworpen te worden, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Want een ieder zal met vuur gezouten worden, en ieder offerande zal met zout gezouten worden. Het zout is goed, maar indien het zout onzout wordt, waarmee zult gij dat smakelijk maken? Hebt zout in uzelf en houdt vrede onder elkander. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking wordt gevormd door de laatste twee versen. Uit Markus 9, de versen 49 en 50. Want een ieder zal met vuur gezouten worden. En ieder offerande zal met zout gezouten worden. Het zout is goed, maar indien het zout onzout wordt, waarmee zult gij dat smakelijk maken? Hebt zout in uzelf en houdt vrede onder elkander. Tot zover de woorden van onze tekst. We doen belijdenis van ons geloof, gemeente, met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna laten wij zingen Psalm 51, het 8e vers. Heere, open gij mijn lippen door uw kracht. Zo zal mijn mond uw lof gestaag vermelden. 51, vers 8, na de belijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Gemeente, ten aanzien van ons gebed wordt u meegedeeld dat vannacht is zuster Kater opgenomen in het ziekenhuis, in het Icasia ziekenhuis te Rotterdam. Ze was gevallen en heeft haar bovenbeen gebroken. Inmiddels is zij geopereerd en de operatie is goed gegaan en zuster Kater ligt nu weer op zaal en hopelijk kan zij, als ze mag, herstellen met enkele dagen terug naar Nieuw-Rijsenburg. We willen de Heer ook dankzegging doen dat broeder Looy ook weer uit het ziekenhuis de Fontein naar huis mocht keren. En wij bidden ook om verder herstel. Laten we samen het aangezicht van de Heer zoeken in gebed. O Heere, uw macht is groot en uw trouw zal altijd bestaan. En daarom komen uw kinderen straks thuis. En daarom begint de hemel langzamerhand vol te lopen met de vrijgekochten uit alle landen en talen. Mensen die eerst verkocht waren onder de zonde, maar die door u zijn vrijgekocht, omdat u hen van eeuwigheid af had lief gehad. En zo, Heere, bent u nog steeds aan het werk, elke dag opnieuw, om die bruidskerk uit te breiden. En elke dag komen er weer nieuwe leden bij. En ze zullen door u bewaard worden, omdat u trouw bent. En omdat uw macht groot is, wordt uw kerk bewaard en worden uw kinderen individueel ook bewaard en geleid door dit leven. En op uw tijd neemt u ze uit dit leven en ze komen dan ook bij u. En ze ontvangen ook een woning in het huis van de Vader. En daar zorgt u voor, Heer Jezus. En al zijn dit zaken die wij ons maar moeilijk kunnen voorstellen, toch is dit de waarheid. En toch is dit de troost van uw volk, dat ze niet meer van zichzelf zijn, maar dat ze het eigendom zijn van u, Heer Jezus Christus. En dat u, o Vader, hun trouwe Vader geworden bent. En dat u, o Heilige Geest, hen genadig schenkt al wat zij nodig hebben. En zo, Heere, willen wij u danken voor uw trouw. Ook aan ons als gemeente, de jaren door tot op de dag van vandaag. En dat wij hier samen mogen zijn onder uw evangelie is een voorrecht waar wij u hartelijk voor danken. Misschien ervaren wij het niet als een voorrecht. En misschien vinden we het heel gewoon om naar de kerk te gaan. Of misschien zijn er onder ons die eigenlijk geen zin hadden om naar de kerk te gaan. Heere, zou u hen willen laten zien wie u bent, in uw macht, in uw grootheid. We hebben deze dienst begonnen met de belijdenis dat onze hulp en onze enige verwachting is in uw naam, van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Zo groot is uw macht. En eens gaat u een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen, doen voortkomen, nadat deze aarde gelouterd is door het vuur en totaal gereinigd zal worden. O Heere, wij danken u dat wij vanuit uw woord mogen weten hoe de toekomst zijn zal, al is het niet concreet voor ons uitgestippeld wanneer en hoe. Maar we mogen weten waar het naartoe gaat. Dat in deze strijd tussen uw kerk en de wereld, tussen uw kerk en de duivel, is al vooraf door u verkondigd wie zal winnen. Wie een volkomen overwinning zal behalen. En wie meer dan overwinnaars zullen zijn. Dat zijn uw kinderen. Al lijkt het helemaal niet zo. Maar wij moeten niet kijken wat voor ogen staat. Maar wij moeten zien op u en op uw woord. En zo bidden wij u, Heer, of u ons de ogen wilt openen voor de werkelijkheid van de toekomst, van deze wereld en van de kerk. En wij bidden u, Heer, of u onze ogen wilt openen voor het feit dat onze zondeschuld steeds elke dag toeneemt. Want we zijn hier ook in de dienst van nabetrachting op het heilig avondmaal. En zo hebt u het gezegd dat die gasten aan het heilige avondmaal, zij hebben last van het feit dat hun zonden elke dag toenemen. Dat wil zeggen de zonde schuld van heel hun leven vermeerderd wordt. En daar hebben ze oprecht verdriet van. En als het nou zo is dat we aan het avondmaal geweest zijn en dat we eigenlijk toch maar rustig doorleven en niet eens denken aan onze schuld. En niet eens denken aan onze zonden. Heere, wilt u ons dan laten zien dat het zo niet kan? Dat het zo niet goed is? En wilt u uit genade zelf ons leiden? We bidden u, Heere, dat de prediking daar ook op mag wijzen. En we vragen u, Heere, of u uw kinderen wilt versterken. Dat zij mogen leren om door het vuur gelouterd te worden en door het zout gezuiverd te worden. En dat zij zo een leven mogen kennen van toewijding aan u. O, wilt u het doel en de inhoud van hun leven zijn. Dat ze niet langer voor deze wereld leven, maar voor u. O Heere God, wilt u het zicht op de Heere Jezus verdiepen en vermeerderen. Ja, doe dat, Heere, bij hen die nog van verre staan. Bij hen die niet aan het avondmaal kwamen. Maar wilt u het ook doen bij uw volk en kinderen, dat hun zicht op de Heere Jezus zo duidelijk mag worden. En dat de Heilige ontzag en vrees en beven mag zijn. Ja, dat er verheuging mag zijn met beving. Omdat u een heilige God bent. Een vreugde in God. Tegelijk met vrees en beven. Omdat wij nog zo ver bij u vandaan zijn. En dat de duivel op de loer ligt. En wij tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn. Wilt u daarom uw kinderen versterken. En geven dat ook deze dienst daartoe mag bijdragen. Sterk uw dienaar in het preken. Geef hem duidelijkheid en maak hem trouw aan het woord wat u hem geeft te bedienen. We bidden u, Heer, of u onze oren wil doorboren. Dat we u toegewijd zijn, maar dat onze oren ook geopend worden voor uw woord. En dat het ingang mag vinden in onze harten, dat het wonderen mag doen. O bekeer hen die nog zonder u doorgaan, die geen kennis hebben van Christus en geen besef hebben van hun schuld. Heere, wilt u hen te sterk worden? En wilt u hen verlossen, Heere, van eigen gerechtigheid of van ingezonkenheid of vooringenomenheid? Maar wilt u hen laten zien dat het leven alleen bij u ligt? Hoe werkt u onder de jongeren, Heere? Wij danken u voor onze jongeren en wij bidden u wil in hun harten werken dat zij u toegewijd mogen zijn. Ze zijn nu bij elkaar en straks moeten ze op school of op de universiteit of de hogeschool zijn, vaak tussen anderen die u niet kennen. Geef hen dan ook vrijmoedigheid om aan u en aan uw woord vast te houden. En toon hen, Heer, het bedrog van de wereld. Ook het bedrog van hen die tegen uw heilig woord menen in te kunnen gaan. Zonder bewijs daarvoor. O Heere, laten we de leugens van de wereld niet geloven. Maar laten we de ogen gericht hebben op u. De schepper en onderhouder van hemel en aarde. En dat we niet mee zullen doen met de zonden en de liederlijkheid van deze wereld. Die zich alleen maar wil uitleven. Maar Heere, laten wij de ware vreugde mogen kennen in u. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Laat dat toch zo bij onze jongeren mogen leven, Heere. We bidden u voor een ieder van ons. In het bijzonder denken wij aan zuster Kater. Die zo plotseling opgenomen moest worden nadat ze kwam te vallen. O Heere, ze heeft geleden, ze heeft pijn gehad. Maar wij zeggen u dank dat de operatie goed mocht gelukken. En dat zij nu aan het bijkomen is op zaal in het Icasia ziekenhuis. Heere, wilt u haar daarom ringen met uw zorg? Wilt u deze oude zuster verblijden met een teken van uw aanwezigheid? Laat ze mogen weten dat u van haar af weet. En wilt u haar doen aansterken en geven dat ze toch binnenkort weer terug mag keren naar Nieuw-Rijsenburg. Heere, ontferm u over haar. Heb dank voor uw bewaring te midden van de moeite die er zijn. Zo willen wij u ook hartelijk danken dat broeder Looy weer thuis mag zijn. Wat een vreugde voor hem, wat een overgang voor hem. Nadat hij ruim 7 weken daar in de fontein geweest is. We bidden u om uw zegen over die behandelingen. En wilt u onze broeder nabij zijn, kracht en rust geven. Voor zijn ziel en voor zijn geest. En wanneer er nog verdere behandelingen hier ambulant, hier in, vanuit zijn huis mogen plaatsvinden, wilt u dat ook zegenen. En geef dat hij mag zien dat zijn krachten weer terugkeren. Dank u, Heere, voor zoveel meeleven vanuit de gemeente waar hij ook zo stil van is en zo verwonderd over is. Heb dank daarvoor. Dat er zo ook oog voor elkaar is in de gemeente. Wat is dat dan toch rijk, Heer, om bij een gemeente te behoren. Waar we aan elkaar denken, voor elkaar bidden. En geef dat de liefde van Christus ons daarbij mag dringen. Heer, ondersteun verder zo onze broeder Looy. Zegen hem in het ambt. En gedenk heel het ambtelijk werk van de kerkenraad. Bedouw de broeders met wijsheid en licht en genade. Heren, wij bidden u om uw ontferming over ons land en volk. Geef, Heren, dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden bij ons en in heel de wereld. We bidden u, Heren, om uw ontferming over onze regering. Geef wijsheid en alle ontwikkelingen die er zijn. We bidden u voor het volk Israël. Wilt u haar beschermen en bewaren wanneer nu een macht opstaat die haar wil vernietigen. Wilt u haar beschermen. Maar vooral, Heren, wilt u daar bekering geven. Dat onze oudste broeder u mag kennen. En dat het deksel wat op hun aangezicht is, weggenomen mag worden. O Heere, gedenk de leidende kerk, hen die in moeitevolle omstandigheden zijn, en waar ook menselijke wijze ook verdriet is, en teleurstelling, en moeite, en strijd, wilt u hen bekrachtigen. En geven dat ondanks de moeite uw kerk daar uitgebreid zal worden, wilt u de wreedheid van mensen indammen, en uw wonderen laten zien aan uw volk en kinderen in zulke omstandigheden. We bidden u voor oudeling Faraidun Fouad, die momenteel in Irak is. Sterkt u hem, Heere, bewaart u hem voor al het werk en in de gevaren die er zijn. Zo bidden wij u, Heere, om uw ontferming. Gedenk ons zo om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 17, de versen 3 en 4. Psalm 17, versen 3 en 4. Geliefde gemeente, de Heer Jezus heeft zojuist aan de discipelen verteld dat hij overgegeven zal worden tot in de dood. Dat leest u in de verzen voorafgaand aan onze schriftlezing. Toen heeft de Heer Jezus hen in Galilea verteld dat hij overgegeven zal worden, dat hij gedood zal worden, maar op de derde dag zal hij weer opstaan. Maar de discipelen begrepen het niet. En ze durfden hem er niet naar te vragen. En dan begint de schriftlezing, zoals wij dat gelezen hebben, dat ze in Capernaum kwamen. Want de reis ging op naar Capernaum. Ze gaan gewoon met elkaar verder. En ze gaan dan met elkaar spreken, of met elkaar wat oneenigheid hebben over wie toch eigenlijk de belangrijkste discipel is. Misschien denkt u wat raar dat ze dat doen. Maar dat doen wij toch ook. Wij willen toch ook graag de beste zijn. We willen toch ook graag de eerste zijn. We zijn toch ook van nature eerzuchtig. En daar moeten we ook aan ontdekt worden. Dat we de zonde van hoogmoed bij onszelf zien. En dat we dat zullen belijden voor de Here. En toen ze in het huis gekomen waren, de Heer Jezus wist precies waar ze het over hadden. Maar hij vroeg hen, waar spraken jullie over tijdens de weg? En dan staat in vers 34, zij zwegen. Ze zeiden niks. En dan zonder verder te vragen, vertelt de Heer Jezus hen dat wie de eerste wil zijn, moet de laatste willen zijn. Dus de laagste en de laatste. De Heer Jezus wijst daarop zelfverloochening. Het gaat erom om alles in ons leven wat tegen de wil van de Heer ingaat, weg te doen. Er mag niets tussen ons en de Heer instaan. En dan gaat de Heer zelf spreken, als voorbeeld een oog, een hand of een voet. Dat als dat ons zou ergeren, dan moet dat uitgerukt of afgehouden worden. Maar daarmee bedoelt de Heer Jezus, jongens en meisjes, niet dat wij dat werkelijk zouden moeten doen. Maar de Heer gebruikt dat als een beeld. Om aan te geven dat wat het ook is, ook al zou het zelfs een hand of een oog zijn, wat je uit het koninkrijk van God zou weghouden, dan moet het weggedaan worden. Alles wat tussen ons en de Here in staat, moet weggeruimd worden. En zo komen we toe aan onze tekst. Want een ieder zal met vuur gezouten worden. En ieder offer zal met zout gezouten worden. Het zout is goed. Maar indien het zout onzout wordt, waarmee zult gij dat smakelijk maken? Hebt zout in uzelf en houd vrede onder elkander. En wanneer we deze twee versen zien, dan gaat het hier om toewijding aan Christus. En we letten ten eerste op vernieuwing, ten tweede vervloeking en ten derde vermaning. Dus het gaat hier om toewijding aan Christus. Ten eerste vernieuwing, ten tweede lezen we hier in vervloeking en ten derde vermaning. Die vernieuwing vindt u in vers 49. Want een ieder zal met vuur gezouten worden en ieder offerande zal met zout gezouten worden. Maar het spreekt ook van vervloeking. Dat is in vers 50, het eerste gedeelte. Het zout is goed, maar indien het zout onzout wordt, waarmede zult gij dat smakelijk maken? En dan ten derde de vermaning. Vers 50b, heb zout in uzelf. En houd vrede onder elkander. Dus als we deze tekst lezen, dan moeten we daarbij betrekken dat in het Oude Testament, daar werden de offers gebracht in de tempel samen met zout. Dat leest u bijvoorbeeld in Leviticus 2, vers 13. En alle offeranden, uw spijsoffer, zult gij met zout zouten. En het zout des verbonds van uw God, van uw spijsoffer, niet laten afblijven. Met al uw offeranden zult gij zout offeren. En waarom was dat? Waarom moesten de Israëlieten zout offeren samen met hun offers? Dat was om aan te geven dat de Israëlieten verplicht waren om een zuiver leven te leiden voor God. In andere woorden, ze moesten toegewijd worden en zijn aan de Heere. Want zout zuivert. Zout reinigt en zuivert. En zo moesten de Israëlieten toegewijd zijn aan de Heere om in gehoorzaamheid aan zijn woord te wandelen. Ze moesten zich onthouden van de afgoden. Ze moesten zich verre houden van alles wat tegen de Heer en zijn woord inging. Heel hun leven moest een leven van toewijding zijn aan God. Zout wijst op zuivering. Maar vuur wijst ook op zuivering. Vuur dat reinigt en loutert. Jeremia 23, vers 29, is mijn woord niet al zo als een vuur, spreekt de Heere. Een vuur om te zuiveren. Metaal werd in het vuur geworpen om het te zuiveren. En het geloof en Gods kinderen gaan soms ook in de smeltkroes om gezuiverd te worden. Vuur wijst op zuivering. Maar vuur wijst ook op de krachtige werking van Gods Heilige Geest. Matthäus 3, vers 11. Daar getuigt Johannes de Doper dat de Heer Jezus het volk met de Heilige Geest en met vuur zou dopen. En hij zou zijn dorstvloer doorzuiveren. Dat dopen met vuur, dat ziet op vernieuwen, zuiveren, toewijding aan Christus. Zo wordt vervolging ook vergeleken bij vuur. In 1 Petrus 1, vers 7, de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Dus uw geloof is veel kostbaarder dan goud. En goud wordt gezuiverd in het vuur, uw geloof wordt ook gezuiverd in het vuur. Zo wordt een kind van God gezuiverd en geheiligd. Zo wordt hij toegewijd aan de Heere. En daarom zijn er ook in het leven bestrijdingen, beproevingen. Zodat wij onszelf meer zouden leren kennen en dat we onze afhankelijkheid van God zouden zien. Dat we losgeweekt zouden worden van de zonde. En dat we gericht zouden zijn op de Heere Jezus Christus. En zo wordt een kind van God een levend offer. Aangenaam voor God. En zo wijst deze tekenen van zout en vuur op toewijding aan de Heere. Een zuiver leven te leiden voor de Heere. Zij die de Heere vrezen, behoren zichzelf toe te wijden aan de Heere God. En aan zijn wil. En daarom ook aan de naaste. Ze behoren te strijden tegen hun eigen eerzuchtig gedrag. En als ze afstand moeten doen bij wijze van spreken van iets of zelfs een hand waardoor ze gehinderd worden om het koninkrijk binnen te gaan, dan moet dat weggedaan worden. In liefde en toewijding moeten ze leven aan de Heere. En zo is zelfonderzoek nodig. Niet alleen voor het heiligavondmaal, maar ook na het heiligavondmaal. Zelfonderzoek na het avondmaal. Voor een ieder van ons. Er behoort liefde opgewekt te worden in het hart. Tot de eenvoudigen. Zelfs kinderen. Zij die in de Heer Jezus geloven in vers 37. Zo wie een van deze zodanige kinderken zal ontvangen in mijn naam, die ontvangt mij. En zo wie mij zal ontvangen, die ontvangt mij niet, maar dien die mij gezonden heeft. Dus zelfs willen we ontfermen over kinderen, over het kleine, het geringe, wat eigenlijk niet belangrijk is. Maar daar zorg voor te hebben. Om zo de minste te willen zijn. Om zelfs een kind te willen ontvangen. In de naam van de Heere. En daar zorg aan te geven. Liefde te hebben voor het zwakke. Voor het geringe. En zo moeten Gods kinderen moeten door het vuur gelouterd worden en door het zout gezouten worden. En daartoe roept deze tekst ons op. Een ieder zal met vuur gezouten worden. En elk offer zal met zout gezouten worden. Zo werkt de Heere. Wanneer u de Heere kent in uw leven, wanneer u aan het avondmaal geweest bent. En dat u daarbij oprecht was. Dan zal het ook uw gebed zijn dat u hem toegewijd bent. En als u hem toegewijd wil zijn, dan komt er ook zout in uw leven. Dan komt er ook dat vuur in uw leven. Waardoor verdorven neigingen onderdrukt worden. En zo wordt u een levend offer. Welbehagelijk aan de Heere God. Zo werkt de Heer in het leven. Wanneer hij uw zaligmaker geworden is, dan komen er beproevingen in het leven. Dan gaat Gods woord u corrigeren en leiden. En door de strijd heen wordt uw leven vernieuwd en gelouterd. En in die strijd draagt de Heere u en ontfermt hij zich over u. En dan hoeft u niets zonder hem te doen. En u moet niet denken dat het leven met de Heere nou een leven van moeite is en ellende en aanvechting en bestrijding. Dat leven met de Heere is een goed leven. Maar het moet door vele verdrukkingen zijn om in te gaan in het Koninkrijk Gods. Maar die verdrukkingen die Gods kinderen lijden, dat ze soms ervaren iets van het woestijnleven, dat ze in moeite en verdrukking kunnen zijn. Dat is nog niets in vergelijking met de woestijn van deze wereld. En de moeite en de verdrukking en de hopeloosheid van deze wereld. Waar mensen ook door allerlei moeite heen gaan zonder enige troost. Zonder enig besef waarom en waartoe. Zonder hoop in deze wereld. Zonder inhoud in hun bestaan. Dat is een woestijn. Dat is een ellende. Maar het leven met de Heere is geen land van buitenste duisternis. Dat leven met de Heere is een goed leven. Want hij draagt zijn volk al de dagen. En wanneer er beproevingen zijn, dan gaat de Heer het zelf eerst opwegen in zijn hand. Net zoals een moeder een kind in het bad doet, gaat de moeder eerst met haar pols voelen in het water hoe heet het is voordat haar kindje daarin gaat. Zo gaat de Heere ook eerst zorgen en voelen en weten wat iemand kan doorstaan. En in de beproevingen is hij bij hen om hen te vertroosten. En door dit alles heen komt er een vrucht voort. Een vrucht van godzaligheid. Toewijding aan de Heere. Gezouten, door het vuur gezouten. En dat is iets wat wij allemaal moeten kennen, gemeente. Een ieder zal met vuur gezouten worden. We krijgen er allemaal mee te maken. Met vuur of met zout. En dat is hier in de weg van bekering, hier in dit leven op aarde, in de weg van bekering, in de weg van overgave aan de Heer Jezus, in de weg van bukken en buigen voor uw schuld, in het zien op de Heer Jezus. Langs die weg neemt de Heer uw leven onder handen en gaat Hij het vormen en kneden en veranderen en vernieuwen naar zijn beeld. Het is zo heerlijk, het is zo rijk. Maar soms gaat het door vuur en door zout heen. En als dat niet gebeurt in dit leven, dan krijgt u ook met vuur te maken. Maar dat zal dan het vuur zijn van de hel. In het oordeel. Om dan verantwoording te moeten afleggen van uw leven. En dan zult u getroffen worden met het eeuwige vuur. En daarom is dit gedeeld ook een oproep tot bekering. Om niet te leven zonder Christus. En om niet uw eigen leven te leiden. Er moet een levende band aan de Heer Jezus zijn. U kwam niet aan het avondmaal. We nemen aan dat u daar een goede reden voor had. We nemen aan dat het zal zijn bij u dat u het geloof niet had om de Heer Jezus te omhelzen. Of dat u nog vasthield aan een bepaalde zonde. Dat u daar geen afstand van wilde doen. Of dat u geen besef had van uw schuld voor God en u leeft gewoon rustig verder. En u bekommert zich er niet om. En zo dacht u bij uzelf, ik hoor niet aan het avondmaal. Daar hebt u dan gelijk aan. Maar u bent wel in grote nood. Want u mag niet zo verder leven. Want u hebt Christus nodig in uw leven. Met de nood die u hebt, met de reden die u had, waarom u niet aankwam aan het avondmaal. Ga daarmee naar de Heere toe. En leg het voor de Heere neer. En smeek hem om met het vuur gezouten te worden. Want we zijn er niet klaar mee om niet aan te gaan aan het avondmaal. U bent in nood. U hebt Christus nodig. Er moet een hartelijke, onvoorwaardelijke overgave zijn aan de Heer Jezus. Vernieuwing is nodig. We zien ook in onze tekst dat er gesproken wordt van vervloeking. Onze tweede gedachte, een ieder zal met vuur gezouten worden. En dan lezen wij in vers 50, het zout is goed, maar indien het zout onzout wordt, waarmede zult gij dat smakelijk maken? Dus wanneer ons leven niet gereinigd, niet vernieuwd wordt, niet toegewijd wordt aan de Heere, dan is dat voor ons hetzelfde als zout wat zijn smaak verloren heeft. De Heer Jezus heeft er eerder over gesproken in Matthäus 5, vers 13. Gij zijt het zout der aarde. Indien nu het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en door de mensen vertreden te worden. Het gebeurde in Israël rondom de Dode Zee, dat er heel wat zout lag op rotsen en in ondiepe plaatsen. En dat vermengt zich met andere chemicaliën die er zijn en dan wordt dat zout bedorven. Het verliest zijn kracht. Het enige waar dat zout nog nut voor heeft, als je dat nut wil noemen, is weggeworpen te worden. Het is afval. Ongeschikt voor iets. Het deugt nergens meer toe. En de Heer Jezus kijkt om zich heen in het leven van de Farizeeën. Hij wist dat zij wettisch waren. Vol eigen gerechtigheid. Ze waren geroepen om toegewijd te zijn aan de Heere, maar ze hadden hun kracht en hun smaak totaal verloren. Ze waren zeer rechtzinnig. En ze hielden uiterlijk vast aan al de wetten en waren heel precies in hoe ze moesten leven. Maar ze hadden hun smaak verloren. Zout, wat smaak verloren heeft. Ze zullen straks uitgeworpen worden in de buitenste duisternis, in het eeuwige vuur. En dat waren de leiders van het Joodse volk, die uitblonken in wetticisme en rechtzinnigheid. Ze werden door de mensen geëerd, ze wilden ook door de mensen geëerd worden. Voor de schijn gingen ze lang bidden. Ze waren uiterlijk zo vroom en ze waren keihard. Ze hielden niet van God. Ze zochten hun eigen eer. Ze hielden mensen tegen om het koninkrijk in te gaan. Ze worden uitgeworpen in het eeuwige vuur. En dat betekent ook wat voor ons, gemeente. Want wij kunnen ook in onszelf denken dat wij rechtzinnig zijn als prediker, als kerkenraad, als gemeente. Dat wij niet zijn zoals andere mensen. Maar dat is niet genoeg. Het gaat om waarachtige liefde. Om door het zout gezouten te worden. Gelouterd te worden, toegewijd te zijn aan de Heere, zagen we. Want als dat niet zo zal zijn, als het niet echt in ons leeft, als de Heere Jezus niet echt onze toevlucht is en onze hoop en onze verwachting, en dat het eigenlijk onhoudbaar voor ons is, dat wij hem niet kennen en niet kunnen belijden, en ook niet aan het avondmaal kunnen zijn, als dat inderdaad zo is dat het een onhoudbare situatie voor ons wordt en is, en dat het ons uitdrijft tot de Heere, dat we in dat spagaat zitten te moeten, maar niet te kunnen, maar vooral niet in gerustheid voortleven. Want de rechtzinnigheid behoudt mij niet. En het behoudt u ook niet. Gemeenschap met Christus, dat behoudt ons. En daarmee zeg ik uiteraard niets af van de eis van rechtzinnige, bijbelse, schriftuurlijk bevindelijke prediking. Uiteraard is dat zo. En zo heeft de Heer Jezus ook nooit iets van de wet van Mozes afgedaan. Hij heeft het volkomen vervuld. Het ging niet om de wet van Mozes. Zijn kritiek was niet op de wet van Mozes, maar op het wetticisme, op de eigen gerechtigheid. En zo hebben wij ook in deze tijd volkomen vast te houden aan heel dat woord van God. En dat het ingang vindt in ons leven, dat we dat woord bevindelijk gaan ervaren. Maar nooit kunnen we ons voorstaan op rechtzinnigheid als een reden waarom we beter zijn dan een ander. Dan zijn we op het niveau van de fariseer. Overgave en toewijding aan de Heer is nodig. Uit liefde tot hem. En dat behoort gepaard te gaan in het leven met zelfverloochening. Nou raken we aan de zenuw. Zelfverloochening. Heel het leven door. Niet ik, maar u. Niet mijn eer, uw eer. Niet mijn naam, uw naam. Niet mijn gemak, maar uw eer. Ik mag minder worden. U moet meerder worden. Dat is vrucht van gemeenschap met Christus. daar gaat het om zelfverloochening. En als dat er niet is, en dat gaat heus ook wel gepaard met lijden. Het is niet altijd gemakkelijk om de Heere te dienen. Er zijn genoeg mensen in deze wereld die dat concreet ervaren. Die ook hopen dat de vervolgingen ophouden. Maar dat er nog doorgaat. Die ook lijdzaamheid nodig hebben. Geduld. En zo kan er ook pijn zijn in het leven. Dat u uitgesloten wordt van anderen. Omdat u wel aan de Bijbel vasthoudt. Als verpleegster of als wetenschapper. Dat u vasthoudt aan de concrete werkelijkheid en waarheid van het woord van God. En dan wordt u afgedaan door anderen. Dan wordt een promotie geblokkeerd. Door onze zogenaamde verdraagzame wetenschappelijke wereld. Omdat op volkomen wetenschappelijke wijze. Dat u het woord van God vasthoudt. Maar dan past u niet meer in het stramien van onze wereld. Van onze verdorven Babel, cultuur, wetenschap. En dan gaat lijden, gaat ermee gepaard. Lijden. Ja, soms is het dienen van de Heere gaat met leed gepaard. Maar hij is er om u te troosten. Hij is er om u door te helpen, lijden. Maar als nou die zelfverloochening er niet is, en dat lijden er niet is, dat u gewoon meegaat met allen, dat u spreekt wat anderen willen horen, dan bent u veilig. Dan is uw het zaad niet in de akker, maar het is veilig opgeborgen op een plank in de schuur. En u hebt geen lijden, gaat makkelijk. U bent populair bij de mensen. Maar als dat zaad in de akker gaat liggen, dan gaat het sterven. Maar zo brengt het vrucht voort. En dat is nou de roeping in het geestelijke leven. Een stervend leven. Om vrucht voort te brengen. En als dat er nou allemaal niet is, dan is er een keerzijde. En dat is het lijden in de hel. En daar spreekt de Heer Jezus zich over. Wie zich niets van God aantrekt en niets van zijn woord aantrekt, die wordt straks geworpen in de poel die brandt van vuur en zwavel. En weet u wie ons dat geopenbaard heeft? De Heer Jezus. Jesaja heeft er al op gewezen, in het laatste vers van zijn profetieën. Ze zullen de dode lichamen der lieden zien, die tegen mij overtreden hebben, want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en ze zullen alle vlees een afgrijzing wezen. Maar verder wordt dat, naar mijn weten, niet geciteerd. Maar toen de Heer Jezus kwam, toen heeft Hij ons de werkelijkheid van de hel aangewezen. Hij sprak herhaaldelijk, tot driemaal toe. Waarom tot driemaal toe? Omdat wij zo ongelovig zijn, omdat wij het presteren om het woord van hem die de waarheid is niet te geloven. Schaamtevolle zaak in mijn en uw leven. En daarom zegt de Heere Jezus hier driemaal waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Een worm die niet sterft, dat ziet op het geweten van een zondaar. Net zoals wormen kleven aan een dood lichaam. En pas weggaan wanneer het lichaam helemaal verteerd is. Zo zullen deze wormen van de hel knagen aan de ziel van de verlorenen. En dan zullen de mensen denken aan het kwaad wat ze gedaan hebben. En ze zullen herinneren al de ellende die ze veroorzaakt hebben. En ze zullen herinneren al de geboden van God die ze geschonden hebben. En ze zullen denken aan de Bijbelwoorden die ze gehoord hebben. Ze zullen zich al de goedheid van de Heere tijdens het leven op aarde herinneren. En ze zullen vreselijke spijt hebben. En pijn hebben. Dit zijn de wormen die klagen aan hun ziel. En de ziel van een mens zal nooit sterven. En daarom zullen die wormen ook nooit sterven. Het gaat door. Voor altijd en altijd. Dat zegt de Heere Jezus. Dat zegt Paulus niet. Al sprak Paulus ook onder inspiratie van de Heilige Geest. En al de Nieuwtestamentische schrijvers en de Oudtestamentische schrijvers spraken allemaal vol van de Heilige Geest. Het is het geïnspireerde, vaste woord van God. Maar de Heere Jezus heeft het gezegd en hij heeft het gezien. Hij is erin geweest. Hij wist wat het was. En daar zullen de verlorenen tot in eeuwigheid zichzelf beschuldigen en vervloeken om hun eigen dwaasheid dat zij verliefd waren op de zonde in deze wereld. Die zonde die zo aantrekkelijk lijkt, maar het steekt als een adder. Seksuele zonden, je leven vergooien voor je huwelijksdag. Je krijgt er altijd spijt van. Het steekt als een adder. En daarbij komt dan ook nog bij zonden die we bedrijven, dat de toorn van God gelegd wordt op die schuldig en verdorven mens. Zij in de hel, ze ervaren de toorn van God. Dat is als een vuur dat brandt in hun geweten. En dat vuur wordt nooit uitgeblust. Zij zijn gevallen in de handen van de levende God. Ze leven voor eeuwig onder de toren van God. Om al het kwaad wat ze gedaan hebben. En de hel houdt niet op. Er is geen verlossing uit de hel. Dat is altijd geloofd in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Anders had de Heere Jezus ook niet hoeven te sterven aan het kruis. Sommigen dromen dat na zoveel lange tijd, dan wordt een mens verlost van de hel. Maar dat zijn maar dwaze, onbijbelse verzinsels. Als dat waar zou zijn, had de Heere Jezus ook niet geleden. Dan was heel de mensheid naar de hel gegaan. En afgelopen van tijd hadden ze zoveel geleden, dan konden ze wel naar de hemel. Maar zo gebeurt het niet. De Heere Jezus is niet gekomen voor een kleinigheid. God heeft zijn eigen zoon niet gegeven voor een geringe zaak. Er was geen ander alternatief. Het was eeuwig omkomen, wegzinken in de poel. Die brand van vuur en zwavel, of het was voor eeuwig bij de Heere zijn. Maar dat kon alleen maar door de dood van de Zoon van God. En dat heeft de Heere Jezus willen doen. Want hij is de enige weg tot de zaligheid. En denk vooral niet dat de Heere God onbarmhartig is of onrechtvaardig. God is zeer rechtvaardig in zijn oordelen. Hij wordt om zijn oordelen geloofd en geprezen in de hemelen. De verloste schaar in de hemel looft God om zijn oordelen over de goddelozen. Want het is recht. Hij is recht in al zijn weg en werk. Heilig is de Heere. Zeer te vrezen. Ze aanbidden hem. Omdat hij hen, die gruwelijk onrecht gedaan hebben, straft. Paulus wist van de schrik des Heren. En hij bewoog de mensen tot het geloof. En zo heeft de Heere Jezus gesproken over deze werkelijkheid. U zegt, ja, het is een beeld. Het is een beeld. Maar weet u, een beeld is minder dan de werkelijkheid. Uw trouwring, dat is heel mooi. Maar het is een beeld van iets wat veel dieper is. De liefde tot uw man of vrouw. Een foto van uw vader of moeder, dat is heel mooi. Maar dat is geen vergelijk met echt uw vader of moeder. En zo zijn de beelden die de Heere Jezus gebruikt. Maar beelden, zwakke beelden van die werkelijkheid. En toch wordt er in onze tijd eigenlijk heel weinig over de hel gesproken. Het is te vrezen dat er in vele kerken toch weinig of niet over de hel gesproken wordt. Het wordt verzwegen. En daar moeten wij ook de wacht bij betrekken. Dat we heel de raad van God verkondigen. Dat is geen hel en verdoemenis spreken. Maar dat is de mensen eerlijk wijzen op de volheid in Christus. En de genoegzaamheid in hem. En de gewilligheid bij God om een arme zondaar te ontvangen. En tegelijkertijd te wijzen op wat er gebeurt als men niet in Christus is. De Heer Jezus zweeg daar niet over. En zijn knechten mogen dat ook niet doen. Maar als men niet meer over de hel gaat preken, dan wordt de hel eigenlijk na een tijd vergeten. En dan wordt de hel niet meer geloofd. Ach, dat zal toch wel niet. En dan heeft de vorst der duisternis de mensen precies waar hij ze hebben wil. En nog één stap verder, ze geloven niet eens meer in een duivel. En zo wordt de mens bedrogen door een kracht der dwaling. En wanneer er geen redding zou zijn uit de hel, ja, dan konden we beter maar over spreken, over zwijgen. Dan hadden we toch geen remedie. Laat dan de mensen maar doorleven een tijd, zonder hen daarmee te lastig te vallen. Maar er is verlossing, volkomen verlossing. Allen die de naam des Heren zullen aanroepen, zullen zalig worden, zullen behouden worden. Er is een fontein opgericht voor alle onreinheid en zonde. En daarom is het niet mogelijk te veel te spreken over Christus, die gezegende borg, om hem lief te hebben, om hem aan te hangen. Maar het is zeer wel mogelijk om te weinig te zeggen over de hel. Maar zo zien we dan ook het laatste gedeelte van dit vers. Hebt zout in uzelf en houdt vrede onder elkander. Dat is een vermaning. Hebt zout in uzelf. Een kind van God mag dat zout nooit verliezen. Die reinigende werking moet hij ontbidden. Moet hij omvragen. Gericht zijn op Christus tot de laatste toe. De strijd blijft doorgaan. Tot uw 80ste of tot uw 90ste. De strijd blijft doorgaan. Nooit mag u de strijd opgeven. U was een gast aan het heilige avondmaal. We nemen aan dat het om een goede reden was dat u daar was. Maar ga bij uzelf na, waarom kwam u aan het avondmaal? Hebt u last van dagelijks aangroeiend schuld bij God? Of hebt u daar geen last van? Voelt u zich eigenlijk nog wel best thuis in de ongerechtigheid? Zo had u niet mogen komen aan het avondmaal. Want het avondmaal is voor hen die een walg aan zichzelf hebben vanwege hun ongerechtigheid. Misschien kwam u uit gewoonte aan. Maar ook dat is niet genoeg. Het gaat wel om een levende band met Christus. En daarom is er ook onderzoek nodig na het avondmaal. Is er zout in uw leven? Wilt u dat uw leven gezuiverd wordt? Of bent u toegeeflijk? Toegeeflijk aan de zonde en aan de wereld? Als dat zout er niet is, dan verliest u de schoonheid en de liefde in het geloof. En dan verdwijnt de Heere Jezus, wordt alles kil en koud. Misschien was het vroeger bij u brandend. En u was gericht op alles in het leven, ging om de Heer. En nu is alles zo koud en mat geworden. Is het zaad van het evangelie bezig bij u te verstikken? Bent u het zout kwijtgeraakt dat de hel niet verschrikt en de hemel niet verkwikt? Als dat zo bij u is, kom terug naar deze zaligmaker. Want indien het zout onzout wordt, waarmede zult gij dat smakelijk maken? U hebt nieuwe invloeden nodig van de Heere Jezus Christus. U hebt het nodig uw leven voor hem ordentelijk voor te stellen. Uw zonden, uw afbuigingen en het voor hem te belijden hoe het vroeger was. En dat u het voor hem uitspreekt, dat uw ziel dorst naar hem. Dat u niemand hebt dan de Heere Jezus alleen. En dat er hoog tijd is dat er verandering bij u komt, bekering plaatsvindt, met schuldbelijdenis, dat u ontrouw geweest bent. Want de Heere wil u dat zout nog geven. Daarom bent u hier in de kerk. Hij wil u leren leven, zodat u de afgoden wegdoet. Bepaalde zonden, dat u die afschrijft. En dingen die u eerst aangenaam waren, maar niet aangenaam voor God. De afgoden, dat u die wegdoet. Het moet weg. Als u koud vuur hebt, een vleesetende ziekte. Dat kan bijna niet meer genezen worden. Dan moet de ledemaat afgesneden worden. En zo is met de zonde ook. Het moet afgesneden worden. Want het is wel verschrikkelijk om verloren te gaan. En u hoeft niet verloren te gaan. Want Jezus Christus leeft. En hij wordt u gepredikt en verkondigd. Hij wil uw leven in zijn handen nemen. Hij wil u het zout toedienen. En u reinigen. En daarbij dan gaat het niet om u. Maar het gaat om hem. En zo wil de Heer Jezus ons in dit moeilijk gedeelte, in deze moeilijke verzen, toch aanwijzen hoe wij behoren te leven. Wat een geduld heeft de Heer Jezus. Wat een geduld met u en met mij. En dat leven met de Heer Jezus, waarbij u gezouten wordt. Waarbij dat vuur u loutert. Waarbij hij het zo voorzichtig doet en zo vol liefde doet. Waarbij u onder de beprovingen liefde ervaart tot de Heere. Ik spreek ze in de gemeente die door beprovingen heen gaan. En hun houding is een houding van liefde tot de Heere. Want het zout, zout hen. Het is zo heerlijk. Weet u waarom? Omdat er vrede is tussen God en uw ziel. En zijn liefde komt in het hart en u wilt dat hij alleen maar meerder wordt. En u hongert en dorst naar zijn gerechtigheid. En dan bent u verbaasd en verwonderd dat uw Heere Jezus helemaal in dat vuur wilde gaan voor mij. Opdat ik er nooit meer hoef te zijn. Dat ik voorgoed daarvan ben vrijgesproken. Dat ik aan u verbonden ben. U was geen man meer, maar een worm. En u was daar in de hel. Waar de worm niet sterft. En ze knaagden aan uw heilige ziel, terwijl u niets gedaan had. U droeg mijn schuld. Mijn afbuigingen, mijn afwijkingen, mijn onhebbelijkheden, mijn eigen wijsheid, mijn koudheid, mijn onverschilligheid, mijn ondankbaarheid. Wat een geduld. Och, dat er dan een buigend zou zijn. Met ons aangezicht in het stof. Voor deze heerlijke zaligmaker. Bent u nou bereid uw kruis op u te nemen. En de Heere te volgen. En dan zijn beeld gelijkvormig te worden. Jonge mensen, zijn jullie daar bereid? Om zijn kruis op je te nemen. Het kruis dat hij je geeft. En dat je zo door het leven wil gaan met hem. Achter hem gaan. Hij zal het voor je maken. Hij zal je dragen. Hij zal je oefenen. Hij zal je leiden. En leren wat je leren moet. Het is zo goed. Met deze God in het leven te gaan. En dan denk ik nog aan de Engelse martelaar John Hooper. Die in 1555 verbrand werd. En vlak voordat hij verbrand werd, wilde iemand hem zijn geloof laten verloochenen. Zodat hij niet zou sterven, maar leven. En toen zei Hooper, de dood is bitter en het leven is zoet. Maar de dood die komt is nog veel bitterder. En het leven wat komt is veel zoeter. Daarom vanwege het verlangen en de liefde die ik heb voor het ene. En de schrik en de angst voor het ander. Acht ik mijn lichamelijk sterven niet zo zwaar. En ik acht het leven op aarde niet zo hoog. Door Gods geest zal ik het vuur verdragen. In plaats van zijn waarheid te verloochenen. Dat was de brandende liefde tot de Heere. En John Hooper had dat niet van zichzelf. En waar je ook voor komt te staan. En wat er ook gebeurt. Het is niets uit ons. Maar alles uit hem. Voortdurende toevloei van kracht. Van liefde. Van genade. Met mijn God. Komt het goed. Amen. Wij zingen Psalm 86, het zesde vers. Laten wij besluiten met gebed en dankzegging. Wat zijn wij dan in onszelf maar arme mensen, Heere, En wat hebben wij uw hulp en leiding toch steeds weer nodig? En wat moet dat geloofsleven toch steeds weer verdiept worden, vermeerderd worden bij het leven van uw kinderen? En wat hebben ze soms te maken met aanvallen en bestrijdingen? En wat hebben ze het steeds weer nodig om aan uw genadetroon te drinken uit die fontein, om daarin gewassen te worden? En Heere, zonder u kunnen ze niets. Heere, of we nu jong of oud zijn, of we nu geoefend zijn in uw wegen of niet, wij kunnen niets zonder u. En daarom, Heere, laten we toch steeds op u geworpen zijn. En leer ons recht onze nood kennen. Leer ons recht onze armoede en onze hulpeloosheid kennen. Opdat we weerstand mogen bieden aan verleidingen. En weerstand mogen bieden aan aanvallen van een atheïstische levensbeginsel. En dat we u in deze postmoderne tijd, waarin het goede kwaad genoemd wordt en het kwade goed, dat wij u trouw zullen blijven dienen. En dat het ons in het leven niet gaat om onszelf, maar om u. Heere, bewerk dat bij een ieder van ons. In wat voor omstandigheid we ook zijn. Of we aan het avondmaal kwamen of niet. Hoe we afbleven of hoe we aangingen. U kent ons hart. Heere God, laten wij ook ons hart kennen. Laten we dat steeds meer kennen. En als keerzijde dat wij u kennen, Heere Jezus. En dat ons leven Christus mag zijn. De overdenking van hem. Het verlangen om hoe dicht mogelijk bij u te leven. Heere God, neem ons voor uw rekening. Wil zo de gemeente beschermen en bewaren ook in de toekomst. Wil uw dienaar sterken, dat hij trouw mag zijn aan de roeping die u hem geeft. Dat de gemeente gezegend mag worden, mag bloeien. En dat de liefde tot u beleden en ervaren mag worden. Dat we bewaard mogen worden door uw genade voor de hel. En dat we ingelijfd mogen zijn in Christus Jezus. En dat we niet maar gewoon blijven doorleven na een avondmaal zondag. Want Heere, als het zout smakeloos is, dan is het nergens meer toe geschikt. Dan worden we weggeworpen. Bekeer ons. Zo zullen we bekeerd zijn. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 119, vers 17. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.